Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft aan dat wat Hij gemaakt heeft. Namens Hem voor u, voor jou, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Dat gaan we doen uit een bekende psalm, psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, wat is het geweldig om zo samen te mogen beginnen met u de lof te zingen. Heer, u te loven, u te prijzen, omdat u ons steeds weer opzoekt. Heer, die dichter zingt over het kwijtraken van u. Maar u zocht hem weer op, met uw licht, met uw waarheid. En u bent niet veranderd, want nog steeds zoekt u mensen. En vanmiddag mochten we daar al getuigen van zijn, toen u aan het begin van deze dienst tot ons kwam. Met genade en met vrede. Dank u wel dat u ons steeds weer opzoekt. Want wij weten ook maar al te goed dat wij dat uit onszelf helemaal niet verdienen. Maar u bent de goede God, die steeds weer opnieuw uw licht, uw liefde over ons leven laat schijnen. En dat doet u ook vanmiddag. En wij bidden u, wanneer wij zingen, wanneer wij met u spreken, wanneer wij lezen en daarover spreken, of u met uw geest wilt werken, of u werken wilt door die oude woorden heen, dat ze tot leven mogen komen, dat ze binnen mogen komen in ons hart en op die manier ook binnen mogen komen in ons leven. Heere, geef alles wat daarvoor nodig is in het spreken, in het luisteren. Wees ons nabij. We danken u hartelijk dat wij hier zo een plaats mogen hebben om in alle vrijheid, alle openheid en alle rust bij elkaar te zijn. We weten dat er ook heel veel plaatsen op deze wereld zijn waarin, ja, waarop dat niet mogelijk is. Wij bidden om uw zegen voor de broeders en zusters die leven in verdrukking en vervolging. We bidden u om kracht, om uw sterkte en nabijheid. Maar tegelijkertijd bidden we ook om het verbreken van die regimes die hen beletten om zo bij elkaar te zijn. Heer, u heeft laten zien dat u vervolgers van u kan ombuigen tot voorstanders van u, tot apostelen kan maken. En dan bidden wij u ook voor die leiders in die landen waarin er een gesloten christendom is. Wilt u de harten van de leiders verbreken, dat ze in plaats van afwijzend tegenover u, dat ze niet langer afwijzend tegenover u zullen staan, maar u zullen omarmen. Heer, wij bidden u voor al diegenen die werken in zending en evangelisatie. Dat kan ver weg zijn, maar ook heel dichtbij. Zegen toch het werk van hun handen. Laat het zo mogen zijn dat ze vrucht mogen zien op hun inspanning. Maak dat door dat werk heen uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid. Dat uw gemeente mag worden gebouwd. Maar bovenal dat u door al dat werk heen verheerlijkt wordt. Dat het tot meerdere eer en glorie van u mag zijn. We bidden u ook voor hen die vanmiddag met ons verbonden zijn. Dat is een mooi, Heere, dat die techniek er is om zo op afstand ook mee te kunnen leven. We bidden u of u het zo maken wilt door uw Heilige Geest dat de afstand die er is, dat die ook overbrugd mag worden. Dat we ons verbonden mogen weten. Dat we ons één mogen weten met de gemeente die hier is samengekomen. Heere, wees ook op al die andere plaatsen hier in Utrecht waar uw woord open gaat. Ook al die andere plaatsen in ons land. Laat het een boodschap mogen zijn van redding, van genade. Een boodschap van vergeving. Voor wie schuilt bij u. Heere, wees met ons. Zie naar ons om. Doe dat niet om ons. Maar doe dat om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen. Dat gaan we doen uit de psalmen. We gaan lezen psalm 42 en psalm 43. En wanneer we die gelezen hebben, is er voor u de gelegenheid voor de collecte om uw gaven te geven eraan. En zingen we van Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend hier uw licht en waarheid neder en dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 42 en Psalm 43 zijn namelijk allebei psalmen die gaan over iemand die het zicht op God is kwijtgeraakt en die ernaar verlangt om weer in de nabijheid van de Heere te zijn. En als u straks oplet wanneer we zingen uit Psalm 43, zult u dat ook herkennen in de versen die we zingen. Iemand die het zicht op God is kwijtgeraakt, maar die er wel naar verlangt om weer opnieuw in die nabijheid van de Heere te zijn. Verlangen naar God, voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Thank you. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 63, de versen 1 en 2. Opnieuw is dat een psalm die gaat over verlangen naar God. En het is een psalm die dat vormgeeft in beelden van droogte en verlangen naar water. Net zoals dat bekende beeld vanuit Psalm 42, waar een hert ook schreeuwt naar water. Dus Psalm 63, 1 en 2 als amenlied. De gemeente van Christus, eigenlijk denk ik niet dat het nodig is om vanmiddag hier uit te leggen wat droogte is. Ik denk dat bij de meeste van ons nog wel goed in het geheugen ligt hoe warm en hoe droog het afgelopen zomer was. Misschien heeft u ook wel meer dan anders uw gazon achter het huis of voor het huis moeten sproeien, de tuin meer dan anders water moeten geven. Het was droog. Het was warm. En zelf kan ik me ook nog wel goed herinneren hoe het bruin werd, hoe alles dor werd. Droog en doods. En er zijn ook heel wat planten, struiken, bomen, die droge periode ook niet goed zijn doorgekomen en die er niet meer bovenop zijn gekomen. Afgestorven. En eigenlijk hoef ik thuis alleen maar naar de heg voor bij ons huis te kijken om te zien en te weten, het was afgelopen zomer droog. En tegelijkertijd, dat vond ik wel heel mooi ervan, alles was bruin, alles was dor. En toen kwam die eerste regenbui eroverheen. En toen vond ik het ook wel mooi om te zien dat na een beetje regen, na een beetje frisheid, het groen weer terugkwam. Dan blijkt gras ook uitzonderlijk sterk. Het werd weer groen. Alles kreeg weer kleur. En laat eens zien van hoe belangrijk water is. Helemaal wanneer het gaat over droogte en over dorheid. De aarde schreeuwde om water, het water kwam en de aarde kwam weer tot leven. Met dat verlangen naar water, met dat schreeuwen naar water, zit je eigenlijk meteen in het hart van die Psalm 42. Het is een psalm waarin de psalmdichter een heel aansprekend voorbeeld gebruikt. Het is een beeld van een dier, van een hert in nood. En ergens is het zo dat beelden van dieren in nood, die spreken ons mensen aan. Ik zie maar even een klein poosje terug te denken aan de vorige winter. Toen had je rondom de Oostvaardersplassen had je die problemen met die grote grazers. Er waren te veel dieren, te weinig eten. De dieren kwamen in nood. En heel veel mensen stonden op uit protest. Want een dier kan je op die manier toch niet laten lijden. Beelden van dieren die lijden. Het zijn krachtige beelden. Het zijn ook beelden die je als mens kunnen confronteren. Het zijn ook beelden die je gebruiken kan om soms een uitdrukking te geven aan een gevoel dat leeft in jouw leven, maar waar je de woorden niet helemaal voor kan vinden. Eigenlijk heeft die psalmdichter van Psalm 42 dat hier ook gedaan. Dat beeld van dat hert dat verlangt naar water, dat schreeuwt om water, is eigenlijk een beeld van de dichter zelf. Het vertolkt, het geeft een beeld van de situatie van de dichter. Als het ware is het een antwoord op de vraag, hoe gaat het nu met jou? Je zou je kunnen voorstellen, die vraag, hoe gaat het met jou, is aan die dichter gesteld. En die dichter gaat dan antwoorden, hoe het met mij gaat, hoe ik mij voel, dat is net zoals een hert dat verlangt naar de verfrissing van water. Zo voel ik mij. Ik heb dorst, mijn tong kleeft als het ware aan mijn gehemelte, ik heb een droge mond, ik verlang naar water, maar het is er niet. Dat is hoe ik me voel. Het is niet zomaar een beeld dat die dichter gebruikt. Die dichter vertelt niet zomaar in het algemeen hoe hij zich voelt. Nee, het gaat specifiek over de relatie tussen die dichter en tussen de Here. Het gaat niet goed tussen hem en God. Enerzijds is er bij die dichter een enorm verlangen om heel dicht bij God te willen zijn. Maar tegelijkertijd ervaart hij een enorme afstand. Maak even een pas op de plaats. En dan wil ik het vanmiddag eens gewoon aan u vragen, aan jou. Wat jouw antwoord zou zijn als die vraag aan jou gesteld zou worden. Hoe gaat het nu, op dit moment in uw en jouw leven, tussen jou en de Here? Hoe is het met die afstand tussen jou en tussen hem? Om maar bij het beeld van het water te blijven dat die dichter aanreikt. Zou je dan meegaan met die dichter en zeggen, ja, daar herken ik me wel wat in. Eigenlijk ben ik ook zo iemand die schreeuwt om water, die schreeuwt om de nabijheid van de Heer, omdat God zo ver weg lijkt. Of zit je meer aan die andere kant? Dat je verheugd mag zeggen van hoe het met mij en de Here gaat. Nu dan zou ik moeten spreken over stromen van levend water die vanuit mijn binnenste vloeien. Want ik voel me heel dicht bij God. Het zijn twee uitersten. Waar zit u? Waar zit jij? Het is goed om elkaar er van tijd tot tijd eerlijk op te bevragen. Een manier ervoor die we in de gemeente in Maassen, waar ik predikant mag zijn, daarvoor hebben gebruikt op een gemeentezondag, was een heel eenvoudige. En misschien is het goed omdat, ik weet niet of jullie voor de kerk gegeten hebben, of dat je straks na de kerk thuis nog gaat eten samen. Nu wanneer je thuis straks na de kerk samen nog gaat eten, wil ik je vragen, zoek dan eerst eens een gezelschapsspelletje op waar pionnetjes bij zitten. En geef dan ieder aan tafel een pionnetje. Dat ben jij. En zet je aan die tafel, zet je maar iets in het midden. En dat verbeeldt dan het hart van God. Dat is God. En vraag er maar eens van elkaar om dat pionnetje op tafel neer te zetten. Waar sta je dan? Hoeveel afstand is er tussen jou en de Here? Of hoe dichtbij voel je bij hem? Het kan een hele fijne en hele eenvoudige manier zijn om samen rondom die tafel in gesprek te raken over hoe het gaat tussen jou en God. Want waar zou je hem dan neerzetten? Dichtbij? Of toch maar wat aan de randen van die tafel waaraan je zit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die dichter, die zet zijn pionnetje wat op afstand neer. Aan de rand. Want hij is ver weg bij God vandaan. Hij is niet meer bij dat centrum waar hij zo graag wil zijn. Nee, figuurlijk, maar zeker ook letterlijk, ervaart de dichter een afstand tussen hem en tussen God. In die psalm in vers 7 zegt hij op een gegeven moment ook dat hij spreekt vanuit het land van de Jordaan en van het Hermongebergte. Of hij daadwerkelijk daar zat toen hij die psalm schreef, dat weten we niet. Maar wat hij wel duidelijk maakt is van, ik spreek vanuit het noorden van Israël. Want daar liggen die plaatsen. En ik voel mij, ja, ver van dat hart. Van Jeruzalem. Die plaats waar de tempel is. Die plaats waar God zijn woning heeft. Het kloppende hart van de godsdienst in die tijd. Hij in het noorden. En God in Jeruzalem. Letterlijk een hele afstand tussen hen. Ja, vroeger was alles beter. voor die dichter. Vroeger was er nog de tijd dat hij samen met heel veel anderen optrok en dat ze dan samen naar Jeruzalem gingen. Daar gingen ze naartoe om de grote feesten te vieren. Er klonken lofliederen, er klonken feestgezang voor de Here. Ja, vroeger. Toen was hij onderdeel ervan. Maar nu? Nu is dat anders. Nu blijft er eigenlijk alleen maar voor die dichter de vraag over van wanneer zou die tijd weer komen? Dat ik me weer zo dicht bij de Here zou mogen voelen. Wanneer komt die tijd weer? Dat ik bij hem thuis mag zijn in Jeruzalem. Kan je ook wel bezighouden wanneer je langere tijd op afstand van de gemeente moet leven. Door ziekte. Door ouderdom. Op afstand wel verbonden met de kerktelefoon. Maar toch ook wel lastig. Dan kun je weer naar verlangen om onderdeel te zijn van de gemeente. Ik zag dat jullie volgende week een... Nee, dat was startzaterdag, was gisteren? Gisteren startzaterdag gehad. Dat is vaak zo'n moment waarop dan diegenen die niet mee kunnen doen... vaak ook echt wel ervaren aan de rand te staan. Denk om ze. Bid voor ze. Maar laat ze ook praktisch merken dat je ze als gemeente echt ziet staan. Dat ze niet op afstand zijn. De dichter verlangt weer naar vroeger. Naar die nabijheid van de Here. En dan grijpt die dichter zo aan dat hij geen hap meer door de keel kan krijgen. Hij zit vol verdriet. Hij zegt, ik zit zo vol verdriet dat de tranen zijn mijn voedsel. Dag en nacht. Eigenlijk is dat zoiets als van, of het nu dag is of dat het nu nacht is. Er is maar één vraag die me bezighoudt en die mijn leven zo in beslag heeft. Hoe kom ik weer in contact met God? Hoe kan die afstand worden overbrugd? Die letterlijke afstand. Maar ook figuurlijk. De afstand die er in zijn leven is tussen hem en de Here. Want dan moet je opletten en dan beschrijft die psalm. Er is dan zo'n letterlijke afstand. En dan merken mensen om hem heen merken dat op en dan gaan ze hem een beetje plagen. Dan zeggen ze van ja, jij had God toch aan je zij, God was toch dichtbij. En waar is hij nu? En die vraag die komt ook van buiten naar hem toe. Maar die vraag komt ook op in zijn eigen hart. In zijn eigen leven. Er komen ook twijfels naar boven. Twijfels en vragen die hier in die psalm worden vergeleken met stormen. Met golven die over je leven trekken. Dus daar bedenken aan die orkanen die op dit moment over de aarde razen. Een orkaan in Amerika. Een orkaan die hevig woedt in het noorden van de Filipijnen. Watervloed en waterkolken. Het zijn beelden van stormen die over het leven van die dichter lijken te razen. En als er één ding duidelijk is van orkanen die over je leven heen razen of over een land heen razen, ze laten een spoor van vernieling achter. Overal waar ze komen, hebben ze een verwoestend effect. En zo ook bij die dichter. Bij die dichter ontstaat er een soort van knagend gevoel van binnen, van ja, die mensen vragen aan mij, waar is God nu? Maar is dat geen terechte vraag? Want waar is God? Waar is hij gebleven? Zou God nog wel naar mij omzien? Zou hij me niet vergeten hebben? En gaandeweg in die psalm merk je dan dat de dichter daarin vast gaat lopen. Die afstand, dat verliezen van God, het grijpt hem naar de keel. en alles wordt zwart en donker om hem heen en in zichzelf. Wanneer je wel eens depressieve gevoelens hebt gehad, of er in je omgeving iets van kent, dan weet je hoe beklemmend, hoe beangstigend dat kan zijn wanneer alles maar zwarter en zwarter wordt om je heen. En hoe je dan vast kan lopen en je vastgegrepen kan voelen in al die negatieve gevoelens in je leven. Stukje bij beetje verdwijnt alle kleur. Zwart. En er lijkt geen uitkomst meer te zijn. Die dichter is iets waardevols kwijt. Die dichter is voor hem het meest kostbare kwijtgeraakt. En dat verlies, dat beheerst hem helemaal. Dat kan dat je iets kwijtraakt. En dat je dan helemaal in beslag neemt. Ik had zelf pas geleden, toen was samen met mijn vrouw waren we aan het winkelen. Het was in een drukke winkelstraat en we hadden onze kleinste bij ons. 3 jaar, Rutger. Wij stonden af te rekenen en hij was weg. En het was druk. Maar wanneer je vader en moeder bent, of wanneer je opa en oma bent, dan weet je wat dat doet. Dan laat je alles vallen met die kassa, dan maakt het allemaal niet meer uit. En is er maar 1 vraag die je bezighoudt. Waar is hij? En hoe kreeg ik hem weer terug? Dan lijkt even alles in te storten. En dan merk je bij jezelf dat de wanhoop de paniek toeslaat. En ik kan je ook vertellen dat de opluchting er ook was. Op een gegeven moment zag zijn moeder, was dan inderdaad in een afslagje genomen. En was echt uit zicht verdwenen, maar 100 meter verderop vond ze hem terug. Daar stond hij. Maar wat er dan gebeurt als vader bij je, wanneer je je vrouw en je kindje weer aanziet komen. Dan is opeens die zwaarheid, die donkerheid, die is weg. En het licht breekt dan door. Er is weer uitzicht. De dichter is God kwijt. En eigenlijk beschrijft hij een soortgelijke beweging. Hij is God kwijt, hij raakt helemaal in het zwart, maar er breekt wel licht door. In Psalm 42, die loopt naadloos over in Psalm 43. Eigenlijk horen ze bij elkaar. Kun je ook zien aan het refrein dat steeds terugkeert, zowel in Psalm 42 als in Psalm 43. En juist in dat Psalm 43, daar zingt die dichter dan over licht en over waarheid. Die zwartheid doorbreken. Maar hij zingt erover op een moment dat die nabijheid en die afstand, of dat die afstand met de Heere, dat die nog niet is overbrugd. Hij zingt juist al over dat licht en over die waarheid, terwijl hij die afstand ook nog ervaart. Hij zegt er ook bij, het is namelijk God die zelf die afstand weer komt overbruggen. Er is afstand, maar God komt als het ware over de brug. Hij komt over de brug met zijn licht en met zijn waarheid. Allebei die psalmen, zowel 42 als 43... die bevatten samen een wonderlijke mengeling van aan de ene kant afstand, van nabijheid, van hoop, van wanhoop, van verdriet, van blijdschap. Het zijn eigenlijk allebei psalmen die boordevol onrust zitten. En tegelijkertijd zijn het allebei psalmen waaruit hoop en uitzicht spreekt. En het geheim van die psalmen zit in het refrein. Het refrein dat je vindt in vers 6 en 12 van Psalm 42 en vers 5 van Psalm 43. Want als samenvatting klinkt het dan elke keer, wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij. Dat is eigenlijk de samenvatting van die dichter waar we het tot nu toe over hebben gehad. En het vervolg van dat refrein geeft een medicijn dat de dichter heeft gevonden tegen die onrust. Dan zegt hij, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij, God, is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Juist in die afstand tussen hem en de Here heeft die dichter ontdekt, God is het medicijn. Dat klinkt natuurlijk wat tegenstrijdig, want je zou kunnen zeggen, ja, het probleem is toch juist, hij is God kwijt. Dat God uit beeld verdwenen is. Het klinkt inderdaad wat tegenstrijdig. Maar wat die dichter in de refrein eigenlijk tegen zichzelf steeds weer zegt, is dat God morgen en ook vandaag dezelfde is als die hij gisteren was. Voor de dichter staat als een paal boven water, God verandert niet. Nooit niet. En hij, de dichter, die heeft al iets van die nabijheid van de Here mogen ervaren in zijn eerdere leven. Daar zong hij ook van. Daar vertelde hij ook van. Hij mocht eens optrekken met die stammen naar Jeruzalem om daar God groot te maken. En dus weet hij, dat kan ook opnieuw. Want God is dezelfde. Als het dan niet aan God ligt, zou die afstand dan liggen aan de dichter? Dat zou kunnen. Soms kunnen er inderdaad oorzaken in je eigen leven zijn dat je afdwaalt. Dat je wegdwaalt van God. Waardoor je hem uit het oog verliest. Kunnen zonden in je leven zijn die een blokkade vormen in je relatie met hem. Dat inderdaad door de dingen die je doet en de dingen die je koestert en aanhoudt, dat inderdaad het zicht op God verduisterd wordt. En dan moet je ook echt aan het werk. Dan kun je wel zeggen van ja, ik ben God in mijn leven kwijt, ik ben het zicht op God kwijt. Maar als je weet dat zonde daarvan de oorzaak is, dan heb je een taak. Om samen met hulp van de Geest ook die zonde uit je leven uit de weg te ruimen. Want eigenlijk voel je dat allemaal wel aan. Dat je niet kan zeggen, ik ervaar afstand tussen mij en tussen de Here. En tegelijkertijd weet ik dat ik zonde aan de hand hou. Wanneer je leeft in zonde, tegelijkertijd ervaart dat God verdwijnt uit je leven en uit je horizon, dan vraagt God van u, van jouw bekering. Dat je die zonde ook loslaat, dat je mee breekt. Dat je je schuld belijdt. En dat je je weer richt op de Here. Dat is bekering, je omkeren. Omkeren van het oude gedrag en je weer opnieuw heen keren naar de Here. En dat kan. En dat mag altijd, elke dag opnieuw. Want elke dag is er bij God vergeving. God is bereid de zondaar te vergeven. Dat heeft hij ook laten zien in het offer van de Heer Jezus. Dus, wanneer dat voor u geldt vanmiddag, dat u zegt van ja, als ik dat pionnetje neerzet, dan staat er wat aan de rand, maar tegelijkertijd weet ik dat in mijn leven niet op orde zit, dan wil ik je vanmiddag op het hart drukken, maak werk van die zonde in je leven. Maak er werk van om met behulp van de Geest dat op te ruimen. Dat uit de weg te ruimen. Afstand kan er zijn door zonde. Maar in het Oude Testament lees je ook dat er afstand kan zijn tussen God en mens, zonder dat er eigenlijk een reden tussen zit. Je leest soms dat God zich terugtrekt. Dat hij voor een tijdje zich verbergt. En eerlijk gezegd weet ik ook niet waarom God dat doet. In het Oude Testament kom je situaties tegen dat je denkt van, maar Heer, waarom? Waarom verbergt u zich? Het is ook een vraag die diverse psalmdichters uitschreeuwen naar de hemel. Heer, waarom verbergt u zich voor mij? Een bekende atheïst, Richard Dawkins, die zei, ja, als ik sterf En in het meest onwaarschijnlijke geval dat er dan toch een God blijkt te zijn, dan heb ik eigenlijk twee vragen voor hem. Allereerst zal ik hem dan eens vragen welke God hij eigenlijk is. Is hij dan Zeus, Thor, de Baal? Of is hij misschien Yahweh? Maar welke God is hij? En als tweede zei hij, heb ik dan wel de vraag voor hem, waarom u zoveel moeite heeft gedaan om uzelf voor ons in deze wereld te verbergen en te verstoppen? Als we bij het Oude Testament blijven, zou je met die tweede vraag best wel een goede vraag hebben. Want het is ook de vraag van heel veel psalmdichters, van waarom toch, Heere? Maar wanneer je na gaat zoeken in de Bijbel, wanneer God zich verbergt en wanneer hij dat doet, dan valt op, dat is vooral in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament kom je niet langer op die manier de verborgenheid van God tegen. Ja, wel vanwege die eerste situatie, dat er zonde is en dat God zich dan losmaakt van de ander. Maar niet langer dat er grote periodes zijn dat God zichzelf terugtrekt uit het leven van mensen. In het Nieuwe Testament openbaart God zich juist op een manier zoals hij nog nooit gedaan heeft. Hij openbaart zich in zijn Zoon, in de Heer Jezus. En dan niet alleen maar aan het kruis, maar in heel het leven van de Heer Jezus geeft God zich als het ware bloot. Hij laat zien wie hij is en wie hij wil zijn voor de mensen en voor de wereld. Dat licht en die waarheid waar die dichter naar verlangt, hier in die psalm, die komen van de kant van de Heer. En dat licht en die waarheid, die komen samen in de persoon van de Heer Jezus. De Bijbel laat juist hem zien als het licht, als de waarheid. Hij is het beeld van God. Wil je de Vader zien? Wil je zijn nabijheid? Dan moet je bij Jezus zijn. Wij leven in een hele bevoorrechte tijd als christen. We leven in een tijd waarin we de Bijbel hebben, waarin we mogen zien dat God zichzelf bekendgemaakt heeft in deze wereld. Waarom komen we samen op een zondagmiddag in de gemeente? Dat is toch om wat God in Jezus gedaan heeft. Waarom blijven mensen staan wanneer er golven van ellende over het leven heen trekken? Dan zeggen we toch in de kerk, dat is om wat Jezus gedaan heeft. Verlang je naar de nabijheid van God? Had je dat pionnetje wat aan de rand staan? Moet je eerlijk zeggen, ja, er is afstand tussen hem en tussen mij. En verlang je weer naar om dicht bij hem te zijn? Weer in zijn nabijheid. Dat kan. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. Dat kan door weer oog te krijgen voor zijn Zoon, voor Jezus. Dat kan door weer oog te krijgen voor hem die het licht en de waarheid is. Want God zond hem als de bevrijder. Hij is Gods belofte van nabijheid in vreugde, maar ook in verdriet. Want zelfs toen Jezus ook zijn discipelen voor een korte tijd moest loslaten, tussen hemelvaart en tussen Pinksteren, deed hij dat wel met een belofte. Dan lees je dat hij naar de hemel vaart en wat doet hij dan? Dan strekt hij zijn handen uit. En belooft hij in de zegen zijn nabijheid. Die belofte, ik ben met u tot aan het einde van de wereld, tot aan de voleinding van de tijden. Geloven is dicht leven bij die belofte. En juist ook op momenten dat het moeilijk gaat of moeilijk is. God laat ons nooit meer alleen. In Jezus is hij altijd nabij. Uiteindelijk is ook dat wat die psalmdichter gedaan heeft. Hij heeft geleefd vanuit de belofte van de nabijheid. Dat gaf hem moed. Dat gaf hem houvast. En dat opende voor hem een geweldige toekomst. Leven bij de belofte is leven. Dicht bij de Heer Jezus. Ervaar je die afstand? Zou je meer willen van God in je leven? Dan moet je zijn bij deze Jezus alleen. Amen. Zullen we samen ook de Heere danken. Heere, dank u dat u een God bent. Die ons steeds opzoekt. Heere, zo was u al aan het begin. Bij Adam, bij Eva. Toen u ze vroeg, waar zijn jullie? Dat deed u in uw Zoon, in de Heere Jezus. Toen de wereld zich van u afkeerde. Toen gaf u uw Zoon. Om die wereld weer bij u terug te brengen. En u bent niet veranderd. U doet het ook nog steeds in onze levens. U zocht ons vanmiddag. En u zei het. Dat in en door de Heer Jezus. Wij weer in uw nabijheid mogen komen. In uw nabijheid mogen zijn. Heer, want het is door hem. Door zijn leven. Door het offer. Dat hij bracht op het kruis aan Golgotha. Heere, dat de toegang tot u geopend is. Dat u het zo maken dat het voor ons allemaal mag gelden dat we dicht bij u de Heere mogen leven. Dat we in verbinding met u mogen leven. En als het niet zo is, Heere, beweeg dan ons hart. Maak ons onrustig. Laat ons niet los. Totdat wij ons gewonnen hebben gegeven voor u. Heere, ga mee deze week in. Zegen het werk van onze handen, of we dat op school mogen doen, op kantoor, op bedrijf, thuis. Heere, zegen ons op de plaats waar u ons heeft gesteld en help ons om daar een levend getuige van u te zijn, om de mensen om ons heen ook jaloers te maken op de God die wij mogen dienen. Heere, bewaar ons ook voor ziekte, voor ongeval, maar bewaar ons bovenal voor de zonde. Heere, dank u dat u ons zoekt. Help ons om door uw geest ons te laten vinden. Heere, geprezen zij uw naam, van nu tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen Psalm 64, vers 10 zingen. Het is ook altijd goed om, wanneer we samen zijn als deel van die kerk wereldwijd, om die verbinding ook uit te drukken door samen ons geloof te belijden. En naar de geloofsbelijdenis willen we samen zingen Psalm 134, vers 3, dat zeer een zegen op u daal. Ik weet niet of het gebruikelijk is om te gaan staan bij het belijden van het geloof, maar het zou wel mogen, toch? Wanneer het kan. Nee, en er zit voor mij vaak ook wel een reden achter om te gaan staan. Het geloof uitspreken wanneer de predikant dat doet, is eigenlijk ook iets van ja, er wordt gezegd, spreek mee in uw hart. Of met hart en mond. En dan weet ik als je daar staat en of er zit, dat je dat ook doet. Zachtjes meespreken in het hart. Maar eigenlijk wanneer we ons geloof belijden en daarbij gaan staan, dan staan we ook in voor wat we zeggen. En dat zijn niet zomaar woorden. Het is de grond van ons leven, het fundament onder onze voeten. Wanneer we uitspreken, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ontvang die zegen met een biddend hart en wees ook zelf tot zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal. Amen.